Tot haar afschuw beseft Nadia dat ze een Bambi-moment beleefde. Een eng, uitgerekt Bambi op het ijsmoment, om precies te zijn. Alleen kon ze het niet zoals Bambi stoppen door zich gewoon op haar achterste te laten vallen. De auto bleef in slow motion over de levensgevaarlijke gladde, met sneeuw bedekte weg doorglijden. Hoewel ze, in theorie, wist dat het de bedoeling was om je voet van het rempedaal te halen en mee te sturen, deden haar handen en voeten koortsachtig alle verkeerde dingen, omdat meesturen tijdens een slip net zoiets was als proberen te schrijven terwijl je in een spiegel keek en... Oh god, een muur! Kraak. Stilte. Oef, ik leef nog. Applaus. Terwijl Nadia haar ogen opendeed, haalde ze haar trillende, in handschoenen gestoken handen van het stuur en feliciteerde zichzelf dat ze niet dood was. De auto lag in een beetje vreemde hoek, dankzij de greppel vlak voor de muur, maar ondanks de fanatieke pogingen van de sneeuw had ze niet hard genoeg gereden om de auto of zichzelf echt spectaculaire schade toe te brengen. Maar ja, wat nu? Ze trok haar muts over haar wenkbrauwen en terwijl ze zich wapende tegen de kou, klauterde ze uit de oude zwarte Renault om de ingedeukte zijkant te bekijken. Maar goed dat ze niet haar oma's trots voor deze reis had geleend. Voor het kleinste krasje op Miriams Maserati zou ze stokslagen hebben gekregen en weken in de hoek hebben moeten staan. Met haar gezicht samengetrokken tegen de stekende aanval van laagvliegende en eerlijk gezegd nogal moordlustige sneeuwvlokken, stapte ze weer in de auto. In elk geval had ze haar mobieltje bij zich. Ze kon het alarmnummer bellen en de politie vragen om haar te komen redden. Maar als ze dat deed, dan zouden ze vast willen weten waar ze was. Misschien moest ze dan maar naar huis bellen, om haar familie te laten weten dat ze in een greppel lag, in een sneeuwstorm, ergens in de diepste, donkerste binnenlanden van Gloucestershire.